Hallo, ik ben Dimitri Tokmetsis en ik schrijf voor de Correspondent over extremisme. Ik probeer met innovatieve journalistieke methoden nieuwe extreme politieke bewegingen te duiden en kijk hoe ze zich online en offline manifesteren. Ik ben vooral benieuwd naar wat de gevolgen zijn van de opkomst van nieuwe rechtsextremistische groepen. Dit verhaal gaat over memes, grappen op het internet die we wel degelijk serieus moeten nemen. Als je via Google Images zoekt naar het Engelse woord voor Jood, Jew, krijg je foto's terug van vooral in het zwart gestoken mannen. Google vindt ook enkele memes relevant. Memes zijn grappig bedoelde plaatjes, vaak met tekst, die een variant zijn op andere grappen, plaatjes, vooroordelen of politieke statements, en die op Facebook en Twitter opduiken of rondgaan in WhatsApp-groepen. Een heel bekende antisemitische meme heet Shlomo Shekelberg, of ook wel Le Happy Merchant. De afbeelding toont een bebaarde man met een keppeltje die tevreden, maar ook een beetje geniepig in zijn handen wrijft. De Amerikaanse blogger Andrew Anglin is erg in zijn nopjes met deze meme, die hij graag verspreidt op zijn drukbezochte website The Daily Stormer. Het plaatje is volgens hem grappig, juist omdat het aanstootgevend is. En het plaatje helpt Joden te ontmenselijken door hen als kwaadaardige monsters neer te zetten. Anglin zegt zelf dat zijn meme bijzonder effectief is gebleken in het portretteren van Joden als buitenstaanders, op dezelfde wijze als de veel serieuzere NSDAP in de jaren 30 deed met haar antisemitische propaganda. Voor wie het nog niet doorheeft, Anglin is een beruchte neonazi en een belangrijke figuur in de Amerikaanse extreemrechtse alt-right-beweging. Hij vindt dat witte mensen superieur zijn en dat Adolf Hitler een prima kerel was. Maar wat Anglin belangrijk maakt, zijn niet zozeer zijn ideeën. Anglin onderscheidt zich door de vorm waarin hij zijn ideeën giet en verspreidt. Het strijdperk voor politieke bewegingen is volgens hem niet het parlement, partijen of verkiezingen, maar cultuur. Hij wil nazisme weer hip maken, fashionable. Die ideeën kun je volgens hem het best verpakken in memes. Le Happy Merchant is daar één van. Dit verhaal gaat over die verpakking, over hoe extreem rechts, zowel in Amerika als Europa, humor gebruikt om propaganda te verspreiden en politiek te bedrijven. Het gaat over waarom we grappige plaatjes, of grappig bedoelde plaatjes, bijzonder serieus moeten nemen. De verspreiders doen dat in elk geval. Sommigen geloven zelfs dat ze Donald Trump het Witte Huis in hebben gememed. Memes dus. Memes. De term is afkomstig van de Britse bioloog Richard Dawkins, die in zijn boek The Selfish Gene beschreef hoe ideeën, net als genen, een evolutionair proces doormaken en zich in een populatie verspreiden. Een meme is volgens hem een unit of cultural transmission, die in leven blijft door van brein naar brein te springen. Het kan van alles zijn, een melodietje, een dichtregel, een idee. Sommige verspreiden zich beter dan de andere, afhankelijk van de populatie, de tijd, het technologisch platform, oftewel de omgeving. Internetmemes zijn net weer wat anders. Die brengen ook een idee over, volgens hetzelfde evolutionaire principe. Alleen echt goede memes of memes met een gunstige omgeving verspreiden zich. Maar een internetmeme is pas een internetmeme als die naar een andere meme, grap of een ander vooroordeel of politiek statement verwijst. Je kunt ze alleen begrijpen in samenhang met andere memes, waardoor ze vaak een hoog in-crowd gehalte hebben. En wat voor memes hebben we het dan over? In dit verhaal gaat het niet om onschuldige en veel voorkomende kattenplaatjes met grappige teksten, of plaatjes met citaten uit bijvoorbeeld Game of Thrones, maar memes die vaak een racistische ondertoon hebben. Denk bijvoorbeeld aan Feels Guy, een met simpele software gemaakte stripfiguur. Feels Guy lijkt op een met Microsoft Paint geschilderd poppetje dat permanent sip kijkt. Feels Guy wordt, zoals zijn naam al zegt, vooral gebruikt om bepaalde gevoelens over te brengen. Aanvankelijk vooral verdriet, al dan niet van existentiële aard. Feels Guy is een populaire meme die op veel verschillende sociale media worden gebruikt. Lange tijd en op de meeste sociale media heeft Feels Guy geen enkele racistische betekenis. Maar rond 2015 maakte hij de oversteek naar enkele Amerikaanse platforms zoals Reddit en 4chan, waar racisten de meme sindsdien proberen toe te eigenen. Of neem een Merrimut, een meme die de draak steekt met de witte Amerikanen die niet raszuiver genoeg zouden zijn. Een Merrimut is ongecultiveerd en dom, weet niet waar Parijs ligt en eet het liefst de hele dag hamburgers. De meme is een reactie op de kritiek dat Europa niet kordaat optreedt tegen vluchtelingen. En dan heb je nog de beruchte Pepe the Frog, een cartoonkikker die rond 2015 is toegeëigend door de rechtsextremistische alt-right-beweging. Er moeten tienduizenden varianten van deze kikkers zijn gebruikt in memes die politici, media, vrouwen, minderheden, instituties, activisten en gelovigen belachelijk maken. Deze memes kun je zien als een vorm van propaganda, een belangrijk wapen op het online politieke strijdtoneel. Want achter de inhoud van het plaatje en de wijze van verspreiding zit voor sommige activisten een weldoordachte strategie. En extreem rechts heeft dit een stuk beter onder de knie dan andere politieke gezinten. Ieder platform, zoals Facebook, Twitter, Snapchat, Reddit en iedere gebruikersgemeenschap, denk aan jongeren, ouderen, links, rechts, nerds en sportfans, heeft zijn eigen memecultuur. Maar veel memes, zeker de politiek extreme, worden gemaakt en aanvankelijk verspreid op 4chan. Om de propaganda waar ik het hier over wil hebben te doorgronden, moet je dit platform begrijpen. 4chan is een imageboard, oftewel een site om plaatjes te delen. Wat 4chan onderscheidt van de meeste webfora is dat gebruikers anoniem zijn, anons heten ze ook. Ook bijzonder, de posts verdwijnen na verloop van tijd. 4chan zegt bijna 30 miljoen unieke bezoekers per maand te trekken. Sommige subfora, die boards heten, zijn heel braaf, die gaan bijvoorbeeld over auto's. Bij andere subfora worden bewust grenzen opgezocht en overschreden. Vooral het random board, B, en het politiek incorrecte board, Poll, zijn berucht vanwege hun trollcultuur, waarbij het vooral lollig is gebruikers binnen en buiten het platform op de kast te krijgen. Gewoon omdat het grappig is en kan. In gecoördineerde offensieven worden online discussies op YouTube, Tumblr, Twitter, blogs en Facebook gekaapt en verstoord. 4chan is voor buitenstaanders vaak ongrijpbaar. Je weet niet waar anons nu echt staan. Zijn ze links, rechts, libertarisch? Menen ze wat ze zeggen of zitten ze je te trollen? Alles wordt verpakt in een paar lagen ironie. Je moet niet serieus nemen, alles mag, nee, moet bespot worden. Chockeren is de norm. Veel anons gebruiken woorden als faggot en nigger, maar dat is ironisch bedoeld. Wie aanstoot neemt is een hypocriet, wil anderen censureren of is gewoon overgevoelig, vinden ze. Lappy Merchant, de antisemitische meme waar ik het eerder over had, is hilarisch volgens sommige 4channers, maar ronduit schokkend daarbuiten. Bescheiden is 4chan even min. 4chan is in de eerste plaats een culturele mokerhamer, een memefabriek. Om een idee te geven van de productieve kracht, enkele computerwetenschappers analyseerden gedurende 2,5 maand alle content van het politiek incorrecte kanaal Poll. En ze vonden in die tijd 1 miljoen unieke plaatjes, waarvan de meerderheid afkomstig was van de gebruikers. Het forum is een plek waar, ondanks het credo dat je niet serieus moet nemen, politiek activisme ontstaat. De collectieve hackersgroep Anonymous is al rond 2008 gevormd. Voor zover bekend was dat de eerste keer dat een stel trollen en hackers daadwerkelijk politieke actie gingen ondernemen. Bijvoorbeeld door de Scientology-kerk, bedrijven en overheden te trollen en te hacken. Rond 2010 vonden veel linkse Occupy-activisten elkaar op 4chan. En sinds een jaar of drie is 4chan de thuishaven van het extreemrechtse alt-right. En het is een plek waar complottheorieën ontstaan, worden gevoed en soms compleet uit de hand lopen, zoals bij Pizzagate. Pizzagate was de theorie dat Hillary Clinton deel uitmaakte van een satanische, pedoseksuele cult die kinderen misbruikte en vermoordde in de kelder van een pizza-restaurant in Washington DC. Een huisvader nam de theorie serieus en toog in december van dat jaar met een machinegeweer naar het restaurant om kinderen te bevrijden. Er raakte gelukkig niemand gewond. Het idee dat memes strategisch kunnen worden ingezet begon in het voorjaar 2015 te dagen op een ander imageboard, 8chan. Daar circuleerden ideeën over meme magic, de vermeende bovennatuurlijke kracht van memes om invloed te hebben in de echte wereld. In mei van dat jaar werd het kanaal Bureau of Mimetic Warfare gestart op 8chan, met als logo de zwarte zon of het zonnerad, een populair symbool van neonazies. Het doel was om strategieën te bespreken om effectieve memes te maken. Maar het was de kandidatuur van Donald Trump in juni 2015 die het vuur ontbrandde op zowel 4chan als 8chan. Hij was de gedroomde kandidaat, een entertainer, openlijk racistisch en totaal ontregelend. Het levende bewijs dat spot en beschimping ook buiten de trollengemeenschap een plek zouden kunnen hebben. Een plek in het Witte Huis, notabene. Groepen anons schaarden zich achter Trump en stelden hun troll- en meme-kunsten ter beschikking. En die hulp ging ver. Er werden bijvoorbeeld instructies gemaakt waarmee anons hun memes vuurkracht konden geven. Eén daarvan, Advanced Meme Warfare, vind ik erg interessant omdat die de politieke strategie van de 4chan-activisten blootlegt. Hun handleiding laat zien wat 4chan kan zijn. Een politiek campagneteam dat ongestraft normen als integriteit en transparantie aan zijn laars lapt. Het document begint met de klacht dat de gevestigde media op de hand van Hillary Clinton, ook al de heks genoemd, zijn. Maar gelukkig heeft 4chan al vaak laten zien dat zijn collectieve kracht tot geweldige resultaten kan leiden, aldus de anonieme schrijver. Hij, of zij, heeft de volgende tips die ik parafraseer. 1. We moeten een goed geoliede memefabriek worden en ons snel bijscholen in de technieken om de massa te bespelen. 2. De meest effectieve politieke propaganda appelleert aan emoties. Het idee is om zoveel mogelijk twijfel, emotionele lading en indirecte bewijsvoering bovenop de feiten te stapelen dat we een gigantisch anti-Hillary sentiment opbouwen. Wij hebben het voordeel dat we een anonieme zwerm zijn met een gemeenschappelijk doel. We hoeven dit spel niet eerlijk te spelen. We kunnen zeggen en verspreiden wat we willen. 3. We moeten massaal one-liners mimificeren en produceren. We moeten op emotie inspelen en weer de haatmachine worden waar we onbekend staan. 4. En ons moeten bots inzetten om memes te verspreiden en daarvoor sociale media-accounts aanmaken met plaatjes van mooie meisjes. Bonuspunten voor accounts met etnisch klinkende namen. Plaatjes kunnen worden gejat van Instagram. Probeer bots zo menselijk mogelijk te laten lijken. Tot zover de tips van de anonieme schrijver. In andere gidsen werden adviezen gegeven over hoe online discussies te kapen of vijanden in een kwaad daglicht te zetten. Extreemrechtse activisten proberen op 4chan ook zieltjes te winnen. Weave, een beruchte antisemitische hacker en troll, van wie onlangs, oh ironie, bekend werd dat hij zelf Joods is, beschrijft in een niet al te serieus interview hoe hij tijdens de verkiezingen een kans rookt. Zo zegt hij, we recruteerden duizenden jongeren, leerden ze basale grafische vaardigheden en lieten hen journalisten lastigvallen met zelfgemaakte peppes. We vielen Hillary Clintons campagnemedewerkers voortdurend lastig. Een online plaag van kikkers viel hun een jaar lang te deel en plotseling gilden ze publiekelijk over deze cartoonkikker en leken ze daarmee een stel idioten. Hoewel je de woorden van Weave met een flinke korrel zout moet nemen, raakt hij hier een gevoelig punt. Hillary Clinton hield in augustus 2016 een speech waarin ze Donald Trump in verband bracht met de trollen van de alt-right en Pepe the Frog. Volgens Clinton had een presidentskandidaat voor het eerst in de geschiedenis een marginale, racistische beweging in de mainstream gebracht. Ineens kregen de memes van 4chan een wereldpodium. Toen kort daarna Trump ook nog eens, tegen alle verwachtingen in, de verkiezingen won, was voor velen op 4chan het bewijs geleverd. Je kunt de president het Witte Huis in memen. De propagandacampagne ging op 4chan de boeken in als de grote meme-oorlog van 2015-2016. Een oorlog die extreem rechts had gewonnen. Om misverstanden te voorkomen, deze claim is natuurlijk ongefundeerd. Zoals voor vrijwel iedere campagnestrategie geldt, is het niet na te gaan in hoeverre de meme-campagnes uiteindelijk een rol van betekenis hebben gespeeld in de verkiezingen van Trump. Maar hoe zit het trouwens met links? Het is niet alleen de harde kern van alt-right die de kracht van memes heeft ontdekt. Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 was ook Bernie Sanders even de gedroomde meme-kandidaat. Een paar twintigers begonnen de Facebookpagina Bernie Sanders Dank Meme Stash. En die pagina werd er snel een hit. Een van de drijvende krachten achter die pagina was Sean Walsh, een schrijver en data-analyst. Kortom, niet echt een snelle PR-jongen. Hij vertelde aan de krant The Washington Post dat memes voor millennials zijn wat nieuwsites en politieke tv-kanalen voor hun ouders zijn. Serieus, memes gaan we nog veel meer terugzien in de politiek. Ze worden gebruikt om ideeën in je hoofd te krijgen, zei hij. De meme als spotprint, als affiche van deze tijd dus. Ook extreem linkse groepen zijn wakker geschud door het succes van de alt-right. Met name op imageboard 8chan probeert een clubje linkse anons de grensoverschrijdende en bijtende stijl van 4chan na te bootsen. Maar het resultaat is, nou ja, nogal suf. Waarom is links zo slecht in memes? Ik legde die vraag voor aan Morris Coleman. Hij is student politicologie en werkt als vrijwilliger voor het campagneteam van Hillary Clinton. Op zijn vraag aan een van de leiders waarom de Hillary-campagne geen memes maakte, kreeg hij het antwoord dat het internet ons niet leuk vindt. Toentertijd begreep hij dat antwoord niet. Zijn generatie, de millennials, is opgegroeid met memes. Voor veel jongeren horen memes bij hun dagelijkse nieuwsconsumptie. Als je de jongeren wil bereiken, dan kun je daar niet omheen, zo dacht hij. Inmiddels ziet hij ook wel dat Hillary Clinton geen goede meme-kandidaat was. Hij zegt, Trump was er meer meme-baar dan Hillary, omdat Trump sowieso een entertainment-kandidaat was. Bij memes is er weinig ruimte voor nuance, meldt hij me. Je kunt wel een enerzijds-anderzijds verhaal willen afsteken, maar probeer dat maar eens in een lekker deelbaar plaatje te gieten. Of probeer maar eens een consistente boodschap uit te dragen zonder gemaakt over te komen. Campagneteams willen niet dat meme-makers ineens van de boodschap afwijken. Dit was een van de problemen die Bernie Sanders' Dank Meme Stash parten speelde. Er werden ook memes geproduceerd waar het campagneteam helemaal niet blij mee was. Er was een continue frictie over welke boodschappen wel toelaatbaar waren en welke niet. Een platform als 4chan heeft daar geen last van. Er zijn geen verboden onderwerpen. Omdat iedereen anoniem post, is het onmogelijk om een consistent verhaal naar buiten te brengen. Maar het platform is ook zo groot en er worden zoveel memes geproduceerd dat er vanzelf sterke, succesvolle exemplaren komen bovendrijven. Of het nou via 4chan is of niet, dat memes belangrijke munitie zijn in de toekomstige politieke strijd, lijkt me zonneklaar. Propaganda is van alle tijden en past zich telkens weer aan de vorm en de taal van het heersende medium. De opkomst van kranten, radio en tv heeft de strijd om de hearts and minds veranderd met spotprints, radiospeeches en gelikte campagnespotjes. Op internet zijn memes nu de nieuwe vorm voor het overbrengen van ideeën. Memes zijn vaak zo klungelig. Maar moeten we ze wel serieus nemen? Sal Hagen denkt van wel. Hij is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en doet sinds september 2017 onderzoek naar 4chan. Ook is hij de drijvende kracht achter de eerste grote analyse van 4chan-memes. Hij zegt, Veel Anons op 4chan zien zichzelf als edgy grappenmakers. Maar als de humor wegvalt, die sluier van ironie, dan zijn die memes een uiting van een diepe ideologische overtuiging. Een grap is nooit gewoon een grap, omdat ze uitgaat van een gezamenlijk begrip van sociale normen. The Happy Merchant is bijvoorbeeld alleen grappig als het sociaal geaccepteerd is om Joden als geniepig of misleidend neer te zetten. Er zijn veel Anons die niets van politiek willen weten, want die haalt de grap uit het trollen en het chockeren. Maar ik zie toch vooral heel veel politiek activisme. Ook Andrew Anglin, de neonazi met wie dit verhaal begon, claimt dat de memes en trollcultuur op 4chan nauw verbonden zijn aan de alt-right. Hij begrijpt dat de beweging moeilijk te doorgronden is vanwege het vele gebruik van ironie. En hij zegt dat de hoeveelheid humor en vulgariteit mensen verward, terwijl de ware aard van de beweging serieus en idealistisch is. Volgens hem is er in dit nieuwe millennium een extreme nihilistische cultuur. Hij zegt, vanaf het moment dat ik actief werd in wat nu de alt-right beweging is, was het mijn overtuiging dat je in een nihilistisch tijdperk ideologie en ironie moet verpakken, zodat ze serieus genomen wordt. Iedereen die zichzelf als serieus probeert te presenteren, wordt tegenwoordig juist niet meer serieus genomen, aldus Anglin. Dat spelen met humor en ironie is dus niet alleen voor de lol. Het is functioneel en voor sommigen dus serieuze politiek. Het is dan ook geen toeval dat de strategische inzet van memes ook na de presidentsverkiezingen in Amerika gewoon doorgaat. Neem de meme van Dustin Henderson, het aandoenlijke personage in de nostalgische hitserie Stranger Things. Deze meme is een variatie op de AmeriMUD meme, die de draak steekt met witte Amerikanen die niet raszuiver zouden zijn. Een meme waar veel Amerikaanse Anons zich blijkbaar aan storen omdat die, oh ironie, racistisch zou zijn. Het idee is om normies deze meme te laten delen, mee te liften op het succes van de serie, op de nostalgie voor de jaren 80 en te appelleren aan het schattige gevoel dat Dustin opwekt. Normies zijn niet ingewijden in het extreemrechtse gedachtegoed. Zodra normies de meme leuk vinden, is de lodder van Anons af. De normies, wij dus, zijn ondertussen onwetende pionnen in de strijd tussen Europese en Amerikaanse racisten. Onderzoeker Mark Tutors, een collega van Salhagen, heeft al een mooie term voor dit spel. Safe hate. Door racistische ideeën en ironie te verpakken wordt een veilige plek, een safe space, gecreëerd waar niemand je kan raken. Wie meelacht is medeschuldig. Wie verontwaardigd reageert is een humorloze zuurpruim. Het is toch allemaal maar één grote grap? Dank voor het luisteren. Dit artikel is onderdeel van een langlopende serie over extreme politieke bewegingen. Deze serie wordt gesteund met een financiële bijdrage van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Wil je mijn serie over extremisme volgen? Ga dan naar decorrespondent.nl/Dimitri Tokmetsis. Je kunt je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief of lid worden van de correspondent voor maar 70 euro per jaar. Zonder jouw steun is het maken van deze verhalen niet mogelijk. Dankjewel.